Goedemorgen. Feest, het is vandaag feest. Daar hebben we het al, zijn we al begonnen, mee begonnen deze dienst. 5 mei, bevrijdingsdag. Wat is het, ja, bijzonder dat we zo op deze dag ook bij elkaar mogen zijn als gemeente. En ja, wat is een dag ook om dankbaar te zijn voor de vrijheid waar wij in mogen leven in ons land. Ook voor... ja, wat Nederland is. Ik ben zelf heel dankbaar voor dit land, voor de vrede, de vrijheid. Vrijheid om te leven, vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te zijn wie je bent. Te midden van alle onrust in de wereld, wat is het bijzonder dat wij in dit land leven. Maar tegelijkertijd kennen wij als kinderen van God ook een vrijheid die veel verder gaat. Een vrijheid die elke zonde, elke last, elke schaamte van ons afgenomen heeft. Een vrijheid om in verbinding met Vader God te mogen staan. Dat we de weg vrij is, dat er geen barrière is, geen blokkade, maar dat we vrij naar God toe mogen gaan. Maar ook vrijheid om jezelf te zijn. Vrijheid om... ja, te ontdekken wat God in ons gelegd heeft. Wat is het geweldig dat we die vrijheid mogen beleven. Dat we eruit mogen leven en dat we dat vanmorgen ook mogen vieren. Ook als we het avondmaal met elkaar gaan vieren. Vrijheid, vrijheid. Ik vergeet nooit meer wat het betekent in mijn leven dat ik God leerde kennen. En dat je, het is net alsof je leven... op de plek komt waar je altijd naar op zoek was. Dat je weet, nu, dit is het. Dit is wat God aan mij wil geven. Hier mag ik voor leven. Nou, de vrijheid die wij hebben gekregen, hebben we heel kort geleden ook gevierd met Pasen. Het offer dat de Heer Jezus heeft gegeven, maar ook dat Hij is opgestaan uit de dood. Dat Hij de overwinnaar is. De Joden kennen dat Pasen ook, het Pesach. En ook zij vierden daar vrijheid. Ze hadden geleefd onder een heel streng regime in Egypte. Ze moesten hard werken, heel hard. Ze hadden het zwaar, ze werden als slaven gebruikt. En God hoort hun jammergeklacht. En na vele jaren krijgen zij ook vrijheid. Worden ze uitgeleid uit Egypte. En dat vieren ze met Pesach. En dit Pesachfeest is zo belangrijk dat het bestaat uit 3 feesten. Ja, dat mag je wel even voor doen. 3 feesten bestaat het. Het eerste is het Pesachfeest met de Pesachmaaltijd. En dat is 1 dag. Op die ene dag vieren ze de uittocht uit Egypte. Dat is een feest dat wij ook kennen, omdat ons Pasen daaruit voortgekomen is. Dan het feest van de ongezuurde broden, dat duurde 7 dagen. Het Pesach was op de 14e dag van de maand. En het feest van de ongezuurde broden, dat volgde onmiddellijk. En dat was een week lang, begon op Sabbat, van de 15e tot de 22e dag. Dus ze hadden 2 Sabbatvieringen in die week. En dan het feest van de eerstelingen. Dat was 1 dag en dat was midden... in die week van het feest van de ongezuurde broden. En het feest van de eerstelingen is voor ons wat onbekender. Het is het feest waarop de priester de eerste oogst beweegt als een offer voor God. En heel bijzonder om te zien hoe de gebeurtenissen rond de Pesach ook verwijzen naar de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus. Op de 10e van de maand werd door de Joden het offerlam uitgekozen. En op de 10e dag van de maand werd ook Jezus, het lam, gekozen. Op de 14e dag van de maand, Pesach, werd het offerlam geslacht. En ook Jezus wordt geslacht op de 14e dag van de maand. Hij wordt gekruisigd. En op de 17e van de maand is het feest van de eerstelingen van de oogst. En de 17e dag is ook de dag dat Jezus als eerste opstaat uit de dood. Wat is het Wat is het bijzonder hoe Gods woord is, dat je in het Oude Testament al zoveel dingen vindt die verwijzen naar de dingen die later gaan gebeuren. Hoe God een nieuwe betekenis geeft aan dingen die hij aan zijn eigen volk geleerd heeft. En dat wij ook die schat in de Bijbel steeds meer mogen ontdekken. Je raakt nooit uitgelezen in de Bijbel. Er zijn steeds nieuwe dingen die God laat zien en die je hart mogen raken. Maar dan ongezuurd, het feest van de ongezuurde broden. Wat is ongezuurd brood eigenlijk? Nou, ongezuurd brood, dit is een voorbeeld van een ongezuurd brood. En wat valt je op bij dit brood? Ja, het is een hele mooie vorm. Dit brood is even door Maria in een mooi hartje gebakken. Maar dit brood is heel plat. Als je moeder met zo'n brood aankomt op tafel, of je vader, dan denk je, wat is dit toch? Nou, dit is een brood wat ongezuurd is. Of ongedecemd, zoals het ook in de Bijbel staat. In dit brood zit geen gist. Nou, ik heb ook even gist meegenomen. Dit is nou een blokje verse gist. En als je, ik had het net al even in mijn handen, dan ruiken je handen erna, want het ruikt wat zuurig. Het is een schimmel. En dit hele kleine blokje, dat doet iets heel bijzonders. Je hoeft er maar een stukje van in je deeg te doen. En als je dat doet, dan zet het een proces op gang. Dan wordt de suiker die in het meel zit, die wordt omgezet in alcohol en in koolzuurgas. Nou, het alcohol verdwijnt bij het bakken, maar het koolzuurgas blijft. En dat koolzuurgas, dat maakt dat het brood gaat rijzen, dat het deeg gaat rijzen. En dat het mooi allemaal van die gaatjes inkomen en dat het lekker luchtig wordt. Dat is wat er gebeurt als er gist in het deeg komt. En wij, misschien heb je zelf ook wel eens iets gemaakt en heb je vergeten de gist in te doen. Dat je iets bakt en dat het je tegenvalt, dat je denkt, wat is dit nou? Het is zo plat als wat. Ja, als je er geen gist in doet, dan werkt het niet. Nou hebben wij, gebruiken wij heel veel andere middelen, rijstmiddelen die in producten zitten. Moet je maar eens kijken op de producten die in de kast staan. Ik heb eens even gekeken. In koekjes, in beschuit, in pizza. Overal stoppen ze van dat rijstmiddel in. En wij hebben zelfs zelfrijzend bakmeel. Nou, als je zelfrijzend bakmeel hebt, dan hoef je die gist er niet in te doen. Maar als je gist erin doet, wat belangrijk is daarbij ook nog, dan moet het een tijdje staan. Dan moet het rijzen. Ik herinner me vroeger wel van mijn oma, dan hadden ze dat zo bij de kachel staan, hadden ze een doek erover en dan moest dat deeg, dat moest rijzen. Ook voor oliebollen gebruik je dat. Dan moet het rijzen, anders krijg je van die platte oliebollen. Nou, ongezuurd brood. Wij kennen het ongezuurde brood ook van het avondmaal. En ga ik daar nog wat meer over vertellen. Nou, toen het volk in Egypte was en de tiende plaag geweest was, toen liet Farao het volk eindelijk gaan om te vertrekken. Ze mochten Egypte verlaten met alles, mannen, vrouwen, kinderen, dieren, alles wat ze hadden mochten ze gaan vertrekken. Maar ze moesten heel snel vertrekken en ze hadden geen tijd om het deeg te laten rijzen. Ze hadden geen tijd om nog gist in het deeg te doen. Dus ja, ik stel me dat voor, het leven daar, het deeg was klaargemaakt en ze namen het mee in hun bakken om het onderweg wel te gaan klaarmaken, maar het werden platte broden. Er zat geen gist in. En dan later, als dit is gebeurd, en dan later geeft God het volk de opdracht om dit te gaan vieren. Om te herdenken dat ze met ongezuurd brood het land uitgegaan zijn. En dat ze in de eerste fase dat ze ongezuurd brood eten. Ze moesten zo de vrijheid vieren die zij in Egypte op een wonderlijke manier gekregen hadden. En we gaan daarvan lezen uit Exodus 12. Vanaf vers 14 tot 20. En er staat, die dag Dat is de Pesachdag. Die moet voortaan een gedenkdag zijn. Die moet je vieren als een feest ter ere van de Heer. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. En eet dan 7 dagen lang ongedezen brood of ongezuurd brood. En verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdezem of alle gist uit jullie huizen. Wie op een van deze 7 dagen iets eet dat zuurdezem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. De eerste en de 7e dag zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen enkele bezigheid verricht worden. Jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig heeft. En het is zo belangrijk, het wordt nog een keer gezegd. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie het feest van het ongedezemde brood vieren. Omdat ik jullie die dag in groepen geordend uit Egypte heb geleid. Van de avond van de 14e dag van de eerste maand tot de avond van de 21ste dag van die maand moeten jullie ongedezemd brood eten. Gedurende die 7 dagen mag er geen zuurdezem in jullie huizen te vinden zijn. Iedereen die iets eet dat zuurdezem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. Of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet. Eet niets dat met zuurdezem bereid is. Eet uitsluitend ongedezemd brood, ongezuurd brood, waar jullie ook wonen. Hele duidelijke woorden, een duidelijke opdracht die God aan het volk geeft. Ze moeten vieren, ze moeten terugdenken aan de tijd in Egypte en hoe God hen daar uitgeleid heeft. En God geeft hen iets heel concreets. Als jij 7 dagen lang, moet je je eens voorstellen dat je 7 dagen lang het avondmaalsbrood eet. Nou, dan, dat is bijzonder, want dat doe je normaal niet. Je kunt het niet zo eten als je gewoon brood eet. Dus het is een hele concrete manier om iets te vieren. Het helpt je om het te onthouden. Het helpt je om het door te geven aan je kinderen. Want die vragen ook, waarom hebben we vandaag dit brood op tafel? En dat zie je wel vaker in de Bijbel, dat God hele concrete dingen geeft waarop de Joden iets moeten vieren. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in het loofhuttenfeest. Daar moeten ze een loofhut bouwen en dan moeten ze vieren dat de oogst er is. En die loofhut die herinnert hen aan de tijd dat ze in de woestijn aan het reizen waren. En ook dat wordt ook nog steeds gevierd. En ook dat is heel concreet, want je ziet die loofhutten door heel Israël heen. En het brengt heel duidelijk teweeg, of laat het zien wat God geboden heeft. We zien het ook in het avondmaal, wat we vandaag vieren. Brood en wijn, die tekenen, die herinneren je onmiddellijk aan het avondmaal, aan het offer van de Heer Jezus. En niet alleen bij ons, maar dat zie je in alle kerken terug. Ook als je naar andere landen toe gaat, waar misschien de vorm van de viering van de dienst heel anders is, dan is het avondmaal hetzelfde. Brood en wijn. Dat is zo bijzonder om mee te maken. En dan voel je je al verbonden met de mensen die daar zijn. Want je weet, je hebt hetzelfde fundament. Je bouwt op het fundament wat in Jezus Christus ligt. Nou, terug even naar het feest van de ongezuurde broden. Als de Joden dat vieren, het staat heel duidelijk in het gedeelte wat we net ook gelezen hebben, dan mag er niets in het huis zijn waar gist in zit. En ze moeten het hele huis doorzoeken. En dan moet je je voorstellen, het is niet alleen het brood, maar het is de koekjes, de cake, bier. In bier zit ook gist. Ik weet niet of de Joden dat hadden. Maar ze moesten alle dingen nazoeken waar gist in zat. En dat niet alleen, ze gingen ook de borden en het bestek en de pannen, alles werd nog een keer extra gereinigd, zodat er niets maar ook niets een spoortje van gist zou bevatten. En de kinderen hielpen erin mee en met elkaar maakten ze het huis brandschoon. En wat wel bijzonder was, ik kwam daar tegen in de voorbereiding, maar de voorjaarsschoonmaker, ik weet niet wie van jullie dat nog kent, ik weet het nog wel van vroeger, er kwamen de gordijnen voor het raam weg en het kleed kwam uit de kamer en nou, alles werd schoongemaakt. Nou, vrouwen die wilden voor het Pasen wilden ze dat het huis schoon was. En die, hoe dat ontstaan is, dat komt ook nog voort uit het feest van de ongezuurde broden. Zoals de Joden het huis schoonmaakten en reinigen, zo hebben wij in ons land hebben we dat overgenomen. Ik weet niet, ik denk niet dat er nog veel mensen zo'n voorjaarsschoonmaak houden. We zijn nu zo netjes, we hebben natuurlijk ook hele andere huizen. We maken het altijd schoon. Maar die voorjaarsschoonmaak, die heeft zijn basis daar ook nog in. Nou, als de Joden een week lang dit brood gehad hebben, oh, dan is het eerste brood wat ze daarna eten. Jongen, dat is toch lekker? Oh, dat is het lekkerste brood van het jaar. Heerlijk. Dat verse, luchtige brood wat ze weer kunnen eten. Maar het was niet door dat feest heen, gaf God er ook inhoud aan. Het was 7 dagen van feestvieren. 7 is ook het getal van de volheid. En het begon met een sabbat en het eindigde met een sabbat. En het was een feest waarin ze zich ook moesten afscheiden van het kwaad en zich moesten toewijden aan God. Daar ging het in wezen al met dit feest. En als de Joden uit Egypte geleid worden, dan geeft God hen een nieuw begin. En dat maakt God ook heel duidelijk in de kalender. God, vanaf dat moment, als ze uit Egypte vertrekken, dan wordt dat de eerste dag, de eerste maand van het jaar. Dus de hele telling gaat ook veranderen. God laat heel duidelijk zien, dit is een nieuw begin. Ik ga met jullie iets nieuws beginnen. En dat vieren jullie en dat komt terug in de telling, in de jaartelling, hoe de indeling van het jaar is. En dan neemt God hen mee onderweg. En dan weten we dat ze heel lang, 40 jaar, in de woestijn op reis zijn. En dat is een tijd waarin God hen leert wie hij is. Hij leert hen ook voorschriften, principes die bij hem horen. Hij laat zien wie hij is. Een God van nabij, een God die wonderen doet. Een God die hen ook oefensituaties geeft. Beproevingen, hoe we het maar noemen. God wil dat ze leren om op hem te gaan vertrouwen. Die reis maken ze door de woestijn heen. Nou, wat is nu de betekenis voor ons? Nou, Willem las al een gedeelte uit het Oude Testament over ongezuurde broden. Maar ook in het Nieuwe Testament komt het geregeld terug. En Paulus schrijft over het wegdoen van gist, ook in de brief aan de Korinthe. En hij noemt dit nadat hij het heeft gehad over seksueel wangedrag. Een man die slaapt met zijn stiefmoeder en er wordt eigenlijk niks aan gedaan. En hij roept de gemeente op om dat niet zomaar weg te schuiven, maar te bespreken en er ook consequenties aan te verbinden. En we gaan dat stuk ook lezen en dat staat in 1 Korinthe 5. En er staat, u hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje deesem het hele deeg zuur maakt? Doe de oude deesem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedezen brood, omdat ons Pesachlam Christus is geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met de oude deesem van kwaad en ontucht, maar met het ongedezende brood van reinheid en waarheid. En ik wil datzelfde gedeelte ook nog een keer lezen uit de Message. Want daar komt het nog veel dichterbij wat Paulus daar bedoelt. En er staat, jullie ongepaste en ongevoelige arrogantie in deze zaak baart mij zorgen. Jullie wuiven het weg alsof het iets kleins zou zijn. Maar dat is het niet in het minst. Gist is ook iets heel kleins. En toch weet het zich binnen de kortste keren door een heel bak brooddeeg te verspreiden. Dus doe die gist weg. Onze ware identiteit is plat en effen en niet opgeblazen doordat hij verkeerde ingrediënten bevat. De Messias is ons paaslam en hij is al geslacht voor de paasmaaltijd. Wij zijn het ongerezen brood dat bij het feest hoort. Laten we daarom ons deel aan het feest bijdragen, niet als een brood dat opgezwollen is van de gist van het kwaad, maar als een plat brood, eenvoudig, eerlijk en bescheiden. We moeten niet zelfvoldaan zijn, arrogant, dat we denken dat wij het allemaal wel voor elkaar hebben. Ook voor ons geldt die oproep, dat wij dat gist, als je ziet ook wat dat kleine beetje gist in een brooddeeg doet, maar zo kan ook een heel klein beetje van kwaad, wat in ons komt, kan heel veel teweeg brengen. Een heel klein beetje gif, wat in ons komt, kan je bitter maken. En kan je vergiftigen. Kan je aftrekken van wat God voor jou bedoeld heeft. En in dit gedeelte zegt Paulus twee dingen. Paulus zegt, Jezus is ons paaslam. Hij is het ongerezen brood, niet gezuurd. De Heer Jezus heeft geen zonde in zich. Hij heeft geen kwaad in zich. Hij is het ongerezen brood. En dat is onze identiteit. De Heer Jezus heeft ons binnengetrokken in identiteit. Wij mogen van Hem zijn. En Hij heeft elke zonde, elke last, elke schuld heeft hij van ons afgenomen. Dat is wie wij zijn. Dat is onze basis. Schoongewassen. Plat en een effen brood zijn wij door hem. Met geen verkeerde ingrediënten. En toch, dat mag je door alles heen vasthouden. Maar toch wil dat niet zeggen dat je er dan maar op los mag leven. Dat je maar alles kan doen, want je bent in Christus. Nee. Het tweede wat Paulus zegt is, daar moet je ook uit leven. Je moet niet opgezwollen en arrogant worden. Je moet niet gevuld worden met het gist van het kwade. Leven, je mag een leven uit de identiteit die Christus je geeft, als een plat en effen brood. Maar God wil je vormen. Hij gaat met jou op weg. En hij wil mooie dingen in jou leggen, in je karakter leggen. Net zoals het volk in de woestijn onderwijs kreeg, zo wil hij ons ook leren en vormen. God is met ons op weg. En wij mogen steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dat meer van hem in ons zichtbaar wordt. Dat dat naar buiten komt. Dat we meer en meer op de Heer Jezus gaan lijken. En we gaan ook nog een stukje lezen uit Efeze 4, vanaf vers 20. En dat lees ik ook uit de Message voor. Jullie hebben Christus leren kennen. Ik neem aan dat jullie hem nauwlettend in het oog hebben gehouden. En heel zorgvuldig in de waarheid zijn onderwezen die wij in Jezus hebben ontvangen. Omdat wij daarom niet langer kunnen zeggen, ik wist het niet. Moet alles, en dan bedoel ik ook echt alles, wat nog verbonden is met die oude manier van leven, verdwijnen. Die is door en door verrot. Maak er korte metten mee en kies vervolgens voor een heel nieuwe levenswijze. Eentje die door God is gevormd. Een leven dat van binnenuit is vernieuwd en tot uitdrukking komt in je gedrag. Omdat God heel doelbewust zijn karakter in jullie tot leven roept. Nou, pittige taal van Paulus. Het oude leven is verrot. Dat is gewoon niks. Daar moet je niks mee. Net als die gist. Je moet Dat oude moet verdwijnen. Alles wat verbonden is met de oude manier van leven, dat moet verdwijnen. Een andere vertaling die zegt, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En dat lijkt een hele opdracht. En eerlijk gezegd lijkt het onmogelijk. Maar Paulus geeft ook gelijk de weg hiernaartoe aan. Die verandering komt niet omdat jij heel goed je best gaat doen. Dat je denkt, vandaag ga ik het eens even doen. Ik ga een nieuwe manier van leven doen. Nee, die verandering komt van binnenuit. Die komt door de Heilige Geest. De Heilige Geest die in je woont en die een proces van verandering in jou begint. Met jou op weg gaat. Stap voor stap mag je dingen van hem leren. En het mooie is dat je dan niet hoeft te kijken naar alles wat je fout doet. Alles waarin je nog niet leeft zoals God het zou willen. Maar dat je op mag kijken naar God. Dat je mag kijken naar wat hij voor je heeft. Dat je mag kijken naar wat de Heilige Geest je duidelijk maakt. En dat je je niet richt op wat je allemaal fout doet. Maar dat je je richt op wat God je wil geven om dingen anders te doen. En dat is net even een ander proces. Want als jij blijft bij, ik ben een zondaar, ik was een zondaar, ik ben een zondaar en ik blijf een zondaar. En je blijft iedere keer alles wat daar allemaal bij hoort. Dan blijf jij op die plek zitten. Ik herken dat heel erg. Ik heb dat gewoon gehad, dat ik zo leefde. Maar wat is het geweldig dat de Heer Jezus zegt, ik heb alles voor jou gedragen. Ik heb het weggedaan. Het kleeft niet langer aan jou. De dingen van het verleden niet, de dingen van nu niet, maar zelfs de dingen niet die je nog doet, die niet goed zijn. Maar dan is er wel de uitdaging om op weg te gaan met God. En dan is ook het mooie dat de Heilige Geest niet helemaal je leven in één keer overhoop zet. Dat hij allerlei dingen aanwijst van, nou hier moet jij nog wel wat in leren en daar. Dat kun je zelf heel gemakkelijk doen. En we kunnen het nog makkelijker doen aan een ander. Dat we zeggen van nou bij jou, daar moet nog wel echt wat een en ander veranderen. En dan kunnen we het ook nog wel benoemen naar elkaar. Maar de Heilige Geest doet het heel anders. Ik wil gewoon een voorbeeld noemen. God is een God van goedheid. In God is alleen maar goedheid. God is goed. Door en door goed. We hebben net gezongen ook over dat we God mogen vertrouwen. En dat we hebben gezongen over de goedheid van God. In alles mag je proeven dat God het goede voor jou heeft. Dat God het goede voor je wil. Dat God goed en welgevallige dingen voor je heeft, staat in de Bijbel. Maar dat goede van God, dat wil hij ook in jou leggen. En dat is de Heilige Geest die dat ook doet. Het is een vrucht van de Geest. En die laat die goedheid van God in jou groeien. Die laat hij in jou groeien. Zodat die goedheid gaat bloeien. Dat het naar buiten komt. Niet omdat jij daarin je best doet. Maar omdat je die goedheid van God zo geproefd hebt. En dat je die goedheid wil uitdelen. In deze tijd waarin we leven, is goedheid uitdelen zo kostbaar en waardevol. Er zijn zoveel dingen, noem maar hoe het tegen elkaar ingegaan wordt. Wat is het bijzonder dat we daar niet aan mee hoeven te doen. Dat we daar niet op in hoeven te gaan. Maar dat wij goedheid van God mogen uitdelen. Nou, als dat deel van je geworden is, als die goedheid van God in jou gekomen is, dan gaat de Heilige Geest met iets anders aan de gang. En nou is het niet zo dat goedheid het eerste is waar we allemaal mee aan de gang moeten gaan. Ik noem dat gewoon als voorbeeld. Ontdek wat God jou op dit moment aan het leren is. Wat God aan jou wil geven. Misschien zijn dat wel hele andere dingen. Maar ontdek dat en ga daarin bewegen. Het gist wegdoen uit je leven. En leven vanuit de identiteit die Christus je geeft. En dan is het mooie dat je net als Paulus vergeten mag wat achter je ligt. En dat je mag uitstrekken naar wat voor je ligt. Want God heeft goede dingen voor je. Hij wil je vormen en hij wil het mooie in jou naar boven brengen. En het is zo mooi als we dat in elkaar ook herkennen, dat God aan het werk is. Dat je proeft in mensen van, hier gebeurt iets bijzonders. En benoem dat ook naar elkaar. Benoem wat je ziet in de ander. En kijk ook eens naar je eigen leven. Als God zo met je op weg is, dan ben je over een jaar, of misschien kan je eens 5 jaar terugkijken, niet meer dezelfde persoon als je toen was. Want God legt van hem, van zijn karakter in jou. En God wil je vormen door je leven heen. En je krijgt volop oefensituaties om daarmee aan de gang te gaan. Nou, dat mogen we vanmorgen ook gaan vieren. Dat nieuwe leven wat de Heer Jezus ons gegeven heeft in het avondmaal. En in Johannes 6, vers 35 zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal niet meer dorsten, zal geen dorst meer hebben. Maar de Heer Jezus vraagt wel dat je naar hem toe komt, dat je bij hem bent, dat je in zijn aanwezigheid bent. En dan gaan we lezen over het avondmaal in Lucas 22, eerst vers 7 en vers 8. De dag van het ongedecemde brood, waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden, ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. Daar zie je ook. De dag van het ongedecemde brood, de dag van de ongezuurde broden was aangebroken. De dag ook waarop het Pesachlam geslacht moest worden. Ook Jezus vierde deze feesten. Hij vierde het Pesachmaal en hij vroeg zijn leerlingen om op pad te gaan om deze maaltijd voor te bereiden. Dan gaat het verder. Toen het tijd was, ging hij, de Heer Jezus, samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het Koninkrijk van God. Bijzondere tijd. Hij is daar met zijn discipelen. Ze hebben de Pesachmaaltijd, daar zijn ze mee opgegroeid. Die heeft hele vaste vormen wat je op welk moment eet en hoe je het Pesachmaal viert. En dan begint de Heer Jezus te spreken. En dan zegt hij, ik heb er heel erg naar verlangd. Ik heb er naar uitgezien om deze maaltijd met jullie te eten. Maar dan wordt het even spannend. Want dan zegt hij, maar dit is ook de laatste keer dat ik het met jullie ga eten. Want hierna zal mijn lijden aanbreken. En ik denk dat het dan stil wordt daarbij die maaltijd. Want wat ze gewoon waren, dat werd opeens veranderd. Er gebeurde iets heel anders. De Heer Jezus zei, dit is de laatste keer. En de Heer Jezus kondigde zijn lijden aan. En toch had hij uitgezien naar deze maaltijd met hen. En dan gaat hij verder, Heer Jezus. En dan spreekt hij, geeft hij een hele andere betekenis aan het avondmaal. Of aan de Pesachmaaltijd. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.